Dat is in november 2017. Maar ik heb niet het gevoel dat het zo lang geleden is. Maar ja, naarmate ik ouder word, wordt de tijd ook wat compacter. En voor je het weet is er weer een maand voorbij. Terwijl vroeger een zomervakantie duurde bijna 5 jaar, die 6 weken. En nu, als een vakantie begint, dan zit je al tegen het einde aan te kijken. Het is niet goed, het is niet leuk. Het is niet zo leuk van ouder worden, vind ik. Dat de tijd. Maar ik heb gehoord dat als je ouder dan 65 bent, dat het dan weer teruggaat, je tijdsbesef. Dat het dan weer uit gaat rekken. En dan een week weer lang. Dat kan, dus als je 66 bent, kan een week opeens weer lang duren. Ja, vergeet ook alles. Ja? Omdat je alles vergeet. Dat kan natuurlijk ook, ja. Nee, goed om bij jullie te zijn. Nou, hier staat, ik word geïntroduceerd, dus daar hoef ik niet al te veel over te vertellen. Mijn grootste passie is het mensen tot bloei, ontwikkeling en groei zien komen. Allereerst tot hun bestemming, en dat is ja, toch als we Christus leren kennen, tot geloof komen. En hoe dat dan ook vorm krijgt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als mensen maar op dat punt komen, dat ze beseffen dat ze redding nodig hebben, dat ze het niet alleen kunnen en dat ze een redder nodig hebben. En die redder is Christus. En dat verhaal, dat moet de wereld in. En daarna gaan we een traject in dat we gaan leren begrijpen, hopelijk leren begrijpen, we willen graag begrijpen, wat het nou betekent om Christus te volgen. En eigenlijk begin je aan een compleet nieuwe reis. Ik weet al, ik dacht als 17-jarige toen ik tot geloof kwam, dat ik nu het gevonden had. Ik was er. Alleen maar om tot ontdekking te komen dat ik aan een hele lange nieuwe reis begon met heel veel nieuwe vraagtekens enzovoorts enzovoorts. En dat het eigenlijk ook in het volgen van Christus blijft erbij een voortdurend zoeken met elkaar. En daarom is ja, dat lichaam van Christus, die gemeente is zo belangrijk. Omdat we aan elkaar gegeven zijn de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van God te peilen. Dat betekent dat we nooit helemaal aankomen bij een punt dat we zeggen, en nu weten we het. We blijven peilen. En dan heb je geduld nodig met elkaar. En daar is die kerk natuurlijk ook een geweldige plek voor. Want ja, er zijn mensen die verliezen hun geduld. En die gaan dan naar de buren. Of die beginnen een eigen clubje enzovoorts. Om het met elkaar uit te zingen. Daar heb je geduld voor nodig. En genade voor nodig. Je komt jezelf tegen. Je komt anderen tegen. En noem maar op. Maar goed, dat is dus mijn passie. En dat brengt mij over de hele wereld. Van Australië tot aan Canada en Ecuador, waar ik vorige week was. En wat ik me vooral dan bezighoud is het trainen en het ontwikkelen van die gelovigen, vaak jonge gelovigen, die een verlangen hebben om Christus te volgen en dan ook de wereld in te gaan met de boodschap van het evangelie. Op de lectuurtafel straks bij de koffie, daar ligt natuurlijk jullie eigen spul ook, dingetjes die belangrijk zijn. Maar ik heb ook wat spul meegenomen van OM. Het is niet het meest recente, maar het is die van november. Als u hem nog niet gelezen hebt, is het nog steeds nieuws. Het Go Magazine. Dan een folder over long-term missions. Er ligt ook nog wat anders van OM. En voor degenen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en die willen weten wat daar nou achter zit, onze persoonlijke nieuwsbrief. Neem die gerust mee. Waar ik met jullie vanmorgen over na wil denken is het idee van een jaloerse God. Ik hou er wel van om mezelf een uitdaging te geven. Er zijn heel veel eigenschappen van God waar we heel graag over spreken. Dat kunnen we bij wijze van spreken uit de losse pols doen. Dan gaan we spreken over, well, laten we de liefde van God eens een keer nemen. Ik vroeg aan mijn student in Ecuador, ik noem één woord en je moet met de pen klaar zitten en gelijk opschrijven wat er in je opkomt. Toen noemde ik het woord God. En 90% van de studenten schreef natuurlijk meteen op liefde. Er was niemand die opschreef jaloers. Maar God heeft natuurlijk ook kenmerken, eigenschappen, waar we doorgaans niet zo over nadenken, maar die net zo goed deel uitmaken van wie hij in zijn grootheid is. Maar die af en toe ons ook wel voor vraagtekens plaatsen. Nou, die jaloerse God die komen we voor het eerst tegen in de tweede van de 10 geboden in Exodus. En ik lees van 4 tot 6, vers 4 tot 6 uit hoofdstuk 20. Ik kan meelezen. Ik lees uit de NBV, omdat het ook maar een armzalige vertaling is, net zoals de herziene statenvertaling. Het is armoedtroef met die vertalingen. Het zijn woorden. Nou, daar gaat deze preek eigenlijk over. En woorden schieten altijd tekort. Weet je dat in het Nederlands bestaan er zo'n 240.000 woorden? Bijna een kwart miljoen. In ons doorgaans gebruiken wij er niet meer dan tussen de 7 en de 12.000. Als je meer dan 12.000 woorden gebruikt, dan zit je al in het gebied van de vaktaal. Dus in het Nederlands hebben we een kwart miljoen woorden ongeveer. Die Engelsen zijn al veel beter af, die hebben er tussen de 700.000 en een miljoen. Dus vandaar dat de Engelse taal veel meer subtiliteiten kent, die subtieler. Die kunt dingen, omdat je dan kiezen kunt uit woorden die wel synoniem zijn, maar net even een andere nuance aan geven. En wij zijn echt de boeren die het doen met 7000 woorden. En maar goed, kom ik zo meteen op terug. Maar ik ga eens lezen. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Ik denk dat de herziene Statenvertaling dat beter vertaalt. Het is een beetje waterig ook. Ik duld geen andere goden naast me. Er staat gewoon dat hij een jaloers God is. Maar jaloers is een beetje vinnig. Dus we verzachten dat door een woord te kiezen wat, ja, daar zijn de scherpe kantjes wat vanaf. Hij duldt geen andere goden naast zich. Hij is gewoon jaloers, oké? Staat er ook heel duidelijk in het Hebreeuws, hij is jaloers. En daar kun je wel een synoniem voor vinden, maar het is wat het is. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze me haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Voor de volledigheid lees ik dat er ook even bij. Het maakt de preek wel wat ingewikkeld, want over dat laatste stukje ga ik het namelijk niet hebben. Daar moet je iemand anders voor in laten vliegen. Want dat is al ingewikkeld genoeg. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met de verhoudingen. Ja, onze kinderen zullen leven met de gevolgen van onze zonde. En dat werkt dan vaak ook nog door in de geslachten. Ik ben het kind van gescheiden ouders. En ik heb een prijs moeten betalen. En waarschijnlijk voelen mijn kinderen daar ook nog iets van. Maar het staat niet in verhouding met de liefde die God toont. En dan zou je kunnen zeggen, het is een verhouding van 3, 4 staat tot 1000. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat Gods liefde toch de overtreffende trap is. En als mensen eenmaal gekozen hebben voor Christus en in dat liefdesverbond van God terechtkomen, ja, dan verdwijnt er heel veel van de gevolgen van die haat die we eerst naar God toe koesterden. Die verdwijnt dan. Nou, al vroeg in de geschiedenis van de christelijke kerk werd jaloezie als een van de 7 zogenaamde hoofdzonden gekenmerkt. Nou, die 7 hoofdzonden, en wat bedoelen we daarmee? Dat zijn immorele handelingen of immorele gedachten, die staan dan vervolgens aan de basis van elke andere denkbare zonden. Paus Gregorius de Eerste, of de Grote, in het jaar 500, 500, 500, 600, die stelde die lijst officieel namens de katholieke kerk vast. En dat waren dan die 7 hoofdzonden, ik zal ze even noemen, maar je mag ze meteen vergeten. Thuis kun je ze nog even googlen. Hebzucht, hoogmoed, begeerte, jaloezie, daar gaan we het dus nu over hebben. Vraatzucht, dat vind ik een mooier woord dan gulzigheid, maar het is hetzelfde. Dan heb je nog de woede en de luiheid. En daartegenover had je dan de zogenaamde deugden. En die kon je zien als een soort tegengif, zeg maar. Die staan haaks tegenover, of dwars tegenover de zonde. Dus tegenover hoogmoed staat dan nederigheid. Dus leuk om eens te googlen. En je ziet ook dat die kerk in zijn oorsprong, die heeft ons heel veel nagelaten, waar we niet al te veel meer over nadenken. Maar het zit bijna in ons DNA, omdat de meesten van ons zijn bekend met die lijstjes, zeg maar. Jeroen Bos, die maakte daar een schilderijtje van. Dat kunnen jullie niet zien, dus zoomen we in op de jaloezie, die kun je wel zien. In het jaar 1500, prachtig schilderij, de 7 hoofdzonden. En we zien hier een echtpaar dat bij de deur jaloers kijkt naar een rijke man met een havik op zijn pols. Dat was eigenlijk het symbool van rijkdom. En daar loopt dan een knechtje achter die dan een zware last voor hem draagt. En dan de dochter die kijkt door het raam. Die flirt daar met een man die langsloopt en haar ogen loeren begeerig naar de welgevulde beurs die hij om zijn middel draagt. En zo stelde Jeroen Bos jaloezie voor. En dat is een hele menselijke afbeelding. Tot nu toe zijn we eigenlijk alleen maar aan het nadenken over hoe wij als mensen jaloezie duiden. Gerrit Komrij die heeft daar gedichtjes bij geschreven, bij die 7 hoofdzonden. Ook de moeite waard, kun je ook googlen thuis. En ik lees het laatste stukje van het gedicht waarin de hond ook een rol speelt. De wereld wordt steeds ruimer en ik woon in een cachot. Waarom voor mij de kruimels? Ik wil een groter bot. En morgen weer een groter. De wereld draait in het rond. Ik loop nog op vier poten. Ikzelf, ik ben de hond. Kenmerk van jaloersheid. En het probleem, en dat hebben we dus hier, is dat het idee van een jaloers God ons toch wel een beetje voor een dilemma plaatst. Over het algemeen wordt jaloersheid gezien als een van de schadelijkste, als een van de lelijkste eigenschappen van de mens. En de God die hier in het tweede gebod ten tonele wordt opgevoerd als een jaloers God, is ook dezelfde God die zijn beelddragers, dat zijn wij, opdraagt om vooral niet jaloers te zijn. Gij zult niet begeren uw naaste huis, uw naaste vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Dat is allemaal in de context, want ik denk niet dat heel veel van jullie jaloers zijn op iemand die een ezel heeft. Maar goed, in die tijd had je dat wat, daar kunnen wij weer andere dingen voor invullen. En is het begeren van wat iemand anders heeft en jij eigenlijk zou willen hebben, niet wat wij omschrijven als jaloersheid? En je zou kunnen zeggen dat van alle mysteries die men in de Bijbel tegenkomen, het idee van een jaloerse God een van de meest absurde is. God de Almachtige, de Eeuwige, de Onsterfelijke, de oorsprong van alle leven, de Oppermachtige, wat kan hij begeren dat hij nog niet heeft of met een vingerknip zou kunnen krijgen? Dus het idee dat God jaloers zou zijn op iets wat wij hebben, dat hij graag zou willen, we noemen dat absurd. Alle beschreven eigenschappen en kenmerken van God die we in de Bijbel tegenkomen, kunnen wij slechts verbeelden of uitbeelden in ideeën en woorden. En dat zijn ideeën, woorden en symbolen die tot onze beschikking staan. De meeste van ons gebruiken echt niet meer dan 7000 woorden, terwijl we er 240.000 in de Vandalen hebben staan. Maar we nemen genoegen met 7000. En dan gaan we met die 7000 ook nog proberen God te omschrijven, zijn eigenschappen. Dus we zijn een beetje, het is een beetje een zwaktebod. We moeten eigenlijk onze armoede daarin erkennen, maar je zal ze de kost moeten geven die met die 7000 woorden een beeld van God scheppen, wat ze meteen gaan vereren. Nou. De Bijbel kent God alleen maar menselijke eigenschappen toe. Hoe komt dat? Omdat wij die woorden, die symbolen, die begrijpen we. Maar die zijn slechts een beschrijving van iets waarvan wij al heel snel tot een ding komen. Ja, maar God is zoveel groter dan dat. Nou, dat noemen we dan antropomorfismen. Antropos is mens en morfisme, een morf is een afbeelding. Dus dat is een menselijke afbeelding. In die zin kan je zeggen dat de mens is een theomorf. Zoals God ons schept naar zijn beeld, dat is een theomorfisme. Wij zijn theomorfisme, we zijn geschapen naar Gods beeld. God kent de mens goddelijke eigenschappen toe, creativiteit, verantwoordelijkheid, liefde, keuzevrijheid, noem maar op. Maar hier gaan wij dus de andere kant op en dat is dat we God hele menselijke kenmerken toeschrijven. En hoe komt dat? Omdat we niets anders hebben. We kunnen God niet iets toeschrijven van een begrip of een idee waar we zelf geen beeld bij hebben. Dus dat zijn we aan het doen. Wat zien we in dit gele vlak? Zeg het maar. Niks. Sorry? Ja, een bruin vlak. En pas geleden zei iemand, het is niet geel, het is groen. En die, ja, daar gaan we al, hè. Dan beginnen we al bij de kleur. Daar gaat het dus al fout. Ik denk dat het geel-groen is. In ieder geval op de computer is het behoorlijk geel. Maar hier, door die bruine muur, wordt die al wat groener. Denk ik. Maar wat zien je in dat... Laten we de kleur even buiten beschouwing. Wat zien jullie in dat vlak? Ja, dat mag. Dat mag. Je bent een theomorf, dus je mag creativiteit gebruiken. Wat zie je? Oké. Okay. Een silhouet van een gezicht? Oké. Okay. Een stukje van een puzzel. Een golf, ja?
Beeld van een berg.
Nou, het is natuurlijk een plat vlak, dus niemand ziet er een driedimensionaal figuur in. Maar er zou zomaar een kubus in verborgen kunnen zitten. Nou, in dit geval heb ik gekozen voor een gezichtje. Maar het idee van antropomorfisme kennen wij wel. Daar zijn we allemaal mee opgegroeid. En dit is de bekendste antropomorf. die kennen we zoveel menselijke eigenschappen toe dat hij er zelf nog eens in gaat geloven ook. Als Donald Duck gaat zwemmen, doet hij een zwembroekje aan. En als hij een rivier oversteekt, dan neemt hij de boot. Die is zichzelf echt helemaal kwijt, hoor. Nou, dus dat, een antropomorfisme is dan daar waar we een abstract beeld, woorden en vormen, symbolen toekennen van iets dat waar we bekend mee zijn. Nou, dat is betrekkelijk en dat is ontoereikend. En dat wordt daarom als een verbod gegeven. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of iets van wat beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast me. Dan hebben we het over andere goden. En dat verbiedt God, maar hij verbiedt het ook dat we een afbeelding van hem maken. Hoe komt dat? Omdat elke afbeelding die we kunnen bedenken hem tekort doet. En het gevaar is, en dat zagen we al heel vroeg toen God zijn de eerste twee stenen tafelen gaf, Mozes die was aan het halen, het volk kan niet wachten. En die denkt, ja, we moeten toch iets hebben, iets wat ons houvast geeft. Dus we maken een gouden kalf. En dat is zo'n menselijke eigenschap. En wij zijn nog steeds geneigd om dat te doen. We nemen een beeld van God wat ons ontzettend aanspreekt en we gieten dat in brons. We gaan dat aanbidden. Dat wordt onze God. En dat staat God niet toe. Dat wil hij niet en daarom moeten we heel voorzichtig zijn. Waarom denk je dat de Joden, als zij in hun Hebreeuwse Bijbel JHJW lezen, dat ze dan niet God zeggen? Want hij is de onuitsprekelijke. Zijn naam is onuitsprekelijk. Dus ze zien JHJW, wij zouden zeggen, oh, dat is God. Dat is Yahweh of dat is Jehovah. Nee, dan zeggen ze Adonai, de Heer. Maar die naam zullen ze niet uitspreken, want op het moment dat je die naam uitspreekt, creëer je er zelf een beeld bij. En het gevaar zou kunnen bestaan dat je dat gaat vereren. En dan ben je niet bezig om God te vereren, maar een beeld van God. En dat beeld is ontoereikend. Maar het geeft zoveel. Het is zo lekker om een gouden beeldje in je huis te hebben. Of een beeld van God te vormen, wat dan mijn God wordt. En zo kan bijna alles in ons leven, en het kan nog zo geestelijk klinken, kan zomaar een afgod worden. Mensen die op de loop gaan met Israël. Mensen die op de loop gaan met de gaven van God. De Heilige Geest. Dat zijn natuurlijk een paar hot issues. Elke gemeente heeft wel iets waar eigenlijk de meeste scheuringen ontstaan, omdat men een afbeelding is gemaakt van iets wat wel belangrijk is voor God, maar hem niet volledig omschrijft. En dan hebben we niet het geduld met elkaar om te wachten tot die ander ook misschien tot dat geweldig diepe inzicht gekomen waartoe ik gekomen ben in mijn leven. Het is ook een vorm van arrogantie, vind ik hoor, maar het is heel persoonlijk. Je mag het helemaal met me oneens zijn, maar ik kan me daar ontzettend over opwinden. En ik zie natuurlijk ook nogal wat gebeuren wereldwijd. Mensen, al die kleine clubjes overal, en er hoeft maar dit te gebeuren, of er is weer een splitsingje zo. Heb toch eens wat geduld met elkaar, mensen. Doe normaal. Ja, wat dan normaal is, ja, dat heb ik dan weer een beeld bij. En dan zeg je, ja, mag ik jouw beeld van normaal even vergelijken met mijn beeld van normaal? Dan zul je zien dat dat van jouw normale beeld nog steeds abnormaal is. Maar het is toch een hoop gedoe en gewoon om geduld met elkaar. Vorige week vroeg een van mijn studenten in Ecuador, die vroeg om advies. Die zegt, ja, ik kom in een charismatische kerk en die voorganger doet hele rare dingen. Weet je, die duwt mensen op de grond enzovoort. En dan moeten ze dan gebiedt hij de Heilige Geest om los te komen in mensen, zodat ze in tongen gaan spreken. Zegt mij, ik word altijd wel heel erg gezegend door zijn preken. Ik zeg, staat het kruis nog centraal in die kerk? Predikt hij Jezus Christus en die gekruisigd? Ze zegt, ja. Ik zeg, ja, dan moet je die shit moet je maar slikken. En de rest moet je dankbaar voor zijn. Maar je blijft gewoon zitten waar je zit. Je gaat pas weg als dat kruis wordt gecompromitteerd. Verder ga je, weet je, het is toch, hier gaan we om een tafeltje. Toen ik zag dat jullie om een tafeltje avondmaal gingen vieren, dacht ik, oh, dit gaat eeuwen duren. Maar gelukkig is de gemeente geen 600 man groot. Anders zou het inderdaad tot 3 uur duren. Dus het kan nog. Maar we kiezen dus allemaal een vorm. En de vorm, dan ga je op een gegeven moment vragen bij stellen enzovoort. Heel normaal. Maar dan denk ik, een beetje meebewegen, gewoon. Dat soort dingen, we zijn allemaal vrij om dat in te vullen zoals we dat naar inzicht willen doen en kunnen doen. Maar dan moet je een beetje meebewegen met elkaar. Nou, we hebben dus niets anders dan die woorden, die beelden, de symbolen die tot onze beschikking staan. Maar God laat zich niet reduceren tot een beeld of een woord. Hij laat zich er ook niet toe verleiden. Als Mozes door God naar Farao wordt gestuurd om de Israëlieten uit de slavernij te leiden naar het beloofde land, dan vraagt Mozes om Gods visitekaartje. Van, ja, maar als die Israëlieten dan aan mij vragen, hey, op wiens gezag ben jij gestuurd? Wie zal ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? En wat krijgt Mozes dan? Dit. Een geel vlakje. Ik ben die ik ben. Mysterieuzer kan het niet. Maar de zichzelf serieus nemende Israëliet wist meteen dat hij op gezag van JHJW was gestuurd. En dat was goed. Meer had Mozes niet nodig. Hij hoefde geen wonder en teken te doen met het volk Israël. Dat moest de wereld wel zien om overtuigd te worden van Gods bestaan. Maar dit is wat Mozes dan krijgt. Ik ben die ik ben. Nou, waarom is het nu van belang voor ons om die eigenschap van God te bereiken, begrijpen? Hoe helpt het mij in mijn relatie tot hem? Stel je voor dat je ergens in je leven de keuze maakt voor een partner en die keuze vastlegt middels een belofte van trouw en zorg aan elkaar, voor elkaar, tot de dood de partner van je wegneemt. Ik heb die enigszins naïeve keuze gemaakt in 1982 op 2 juli. Ik had geen idee waar ik aan begon. Ik was 21, Marta, mijn vrouw, was 20. Ik heb de week ervoor nog even getwijfeld van hou ik straks nog van haar als ze 63 is. 50 kilo zwaarder. Haar meeste haar kwijt is. En een kunstgebit heeft. Toen heb ik besloten, nou, die hobbel nemen we dan als we daar aankomen. Maar goed, we zijn daar dus nu bijna. Niet bij het kunstgebit, maar maar we sloten een verbond met elkaar. En stel je nou voor dat het mij onverschillig zou laten als zij, mijn vrouw, tijdens onze relatie zou besluiten om zich door een andere man in te laten palmen. En het zou me koud laten, want ja, meid, ik heb het beste met je voor. Ik heb jou lief. En als jij gelukkig bent met een ander, dan ga ik niet in de weg staan. Dan geef ik jou die vrijheid. Nou, stel je nou eens voor, vrouwen, dat je zo'n partner hebt. Nou, nu komen we bij de betekenis van jaloersheid uit, want het zou mij onverschillig laten. Het zou het volgende over mij zeggen, want je mag van mij verwachten dat ik alles in dit werk zal stellen om de belofte die ik haar gedaan heb met jaloersheid te bewaken en uit te voeren. In voor, in tegenspoed, de ziekte, gezondheid, een leven, sterven, zij is de mijne en ik ben de hare. En mijn gebrek aan jaloerse actie, om dat verbond te eren, kan mij worden aangerekend als onverschilligheid en zal mijn vrouw voor de les van haar leven in onzekerheid houden over mijn toewijding. Met andere woorden, het jaloers bewaken van ons verbond geeft haar de zekerheid dat ze veilig is. Zij kan en zij mag mij vertrouwen. Daar hebben we het over als we het over een jaloerse God hebben. Nou, en velen van ons weten wat het met je doet als zo'n verbond hier op aarde toch verbroken wordt, om wat voor reden dan ook. Daar zijn nooit winnaars. Daar komt nooit een winnaar uit de bus. Het is pijnlijk. Je begint niet aan de relatie met het idee van, oh, ik geef het 10 jaar en dan zou het wel weer over zijn. Nee, je begint met de beste intentie aan zo'n verbond met elkaar. En helaas, door de gebrokenheid waarin wij leven, gaat het ook regelmatig mis. En hebben we het niet in onze eigen omgeving meegemaakt, hebben we het niet zelf meegemaakt, dan zijn we misschien wel voor een deel slachtoffer daarvan, hebben wij de gevolgen moeten ondervinden van wat anderen hebben gedaan in het verbreken van hun verbond. En dat maakt het ook zo ernstig. Maar daarom is het zo belangrijk dat we het idee van een jaloers God begrijpen. Het verbond dat God sluit met Israël is geënt op liefde. En van een liefdesrelatie kan geen sprake zijn als het maar van één kant komt en het zou de partner onverschillig laten wat ik ermee doe. Als ik liever een andere God dien, dan zou me helemaal koud laten. Want ja, mijn geluk en mijn welbevinden is zijn prioriteit. Nee, in een liefdesrelatie ligt wederkerigheid besloten. En van die wederkerigheid wordt al uitgegaan in dat eerste gebod. Als ze mij lief hebben, doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 1000ste geslacht. Dus als we die liefde van God gaan beantwoorden, zullen we daar ook de gevolgen van gaan ervaren in ons leven. Maar als die wederkerigheid ontbreekt, dan hebben we het over iets anders. Dan komen we terecht bij de alomheersende, wat ik dan noem, de economie van de genade. waarbij de gevende liefde van God wordt gereduceerd tot een contract op basis van quid pro quo. Het ene voor het andere. God, u heeft dit voor mij gedaan, nu ga ik punten scoren. Nu moet ik het terugverdienen. Voor ons een van de grootste uitdagingen als volgelingen van Christus is om het idee van genade met ons hele hart te omarmen. Te doordrongen te raken van het besef dat er niets is wat ik als tegenprestatie zou kunnen doen. Die genade is totaal onverdiend. Maar het is heel menselijk om dan toch het idee te hebben dat we nu in een goed blaadje bij God moeten komen. Dus gaan we punten verzamelen of zegeltjes sparen, noem ik dat. Zodat we in ieder geval ver boven de streep straks binnenkomen. Zo werkt de genade niet. Nou, die jaloersheid van God, die overstijgt wat we kennen in de beperktere zin. Omdat het in eerste instantie begint, is het verbond, wordt met Israël gesloten. Eigenlijk is het in de meest brede en universele zin al in Genesis vastgelegd. Als God de man schept, de man en de vrouw. Maar die jaloersheid van God, die raakt iedereen op aarde. En mag die anderen ervan verzekeren dat er plaats is voor hem, voor haar, bij God. In Genesis lezen we hoe God de mens schept naar zijn beeld, hem de levensadem inblaast. Hij maakt in Genesis 2, vers 7, toen maakte God de Heer de mens, hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. En zo werd de mens tot een levend wezen. Dat onderscheidt ons ook van de dierenwereld. Wij zijn wat God betreft een levend wezen doordat hij ons de levensadem heeft ingeblazen. In het Nieuwe Testament wordt daarop teruggegrepen. Jacobus 4, vers 5. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Hij die ons de geest gaf, staat er een andere vertaling, begeert dat met jaloersheid. Dus je zou kunnen zeggen dat elk mens het kenmerk van God in zich draagt. Dat is de levensadem. Hij geeft ons het leven en daarin is elk mens, of hij nou gelovig is of niet gelovig, nog steeds beelddrager van God. De zonde heeft dat beeld verstoord. Maar je zou kunnen zeggen dat stukje wat van God wat hij in die mens heeft gelegd, begeert hij met jaloersheid. En daarom is de urgentie om de mens hier op aarde te vertellen over die boodschap van het evangelie zo belangrijk. Ze moeten weten dat God een verbond heeft gesloten en dat er plaats is binnen dat verbond voor hen. En dat dat verbond bekrachtigd, bezegeld en uitgevoerd wordt in Christus. Daarom het evangelie. Nou, wat betekent het voor mij? Jaloerse God kunnen we misschien beter begrijpen nog als we lezen hoe Paulus hetzelfde idee gebruikt in 2 Korintiërs 11. Waar hij zich verdedigt tegen schijnapostelen die erop uit zijn om de harten en de zielen van de gelovigen van Christus over te halen om zich opnieuw te verliezen in wetten en systemen. Maak toch een beeld. Maak toch een beeld. Kies een woord en maak dat tot je God. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En Paulus zegt, dat gaan we dus niet doen. Niet de wet en het systeem, het is genade alleen. En dan zegt hij, ik waak over u zoals God over u waakt. En daar wordt het Griekse woord voor jaloersheid gebruikt. Paulus die legt hier een jaloersheid aan de dag. Dit motiveert hem, dit is wat hem drijft. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Dus dat was het idee, dat maakte Paulus zo'n enthousiaste man, omdat hij zag wat die genade deed in de levens van mensen, in zijn eigen leven, en hij wilde dat die genade doorwerkt in de levens van de mensen die hij kent, en waartoe God hem heeft geroepen om het woord van God tot zijn volle recht te laten komen onder deze mensen. En dat doet hij met jaloersheid. Dus Paulus laat het niet onverschillig wat zij met dat woord doen. Hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij het concept, het idee van genade, zo diep en zo rijk mogelijk begrijpen in hun leven. Jezus zegt in Matthäus dat niemand twee heren kan dienen. Want we zullen de eerste haten, de tweede liefhebben, of we zullen juist toegewijd zijn aan de een en de andere verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En dan gaat het over bezittingen en maar het principe geldt natuurlijk, ongeacht wat je daarvoor invult. Het is onmogelijk om twee heren op gelijke wijze te dienen. En dat sluit aan bij de instructie die God aan Israël geeft als ze op weg gaan naar het beloofde land. En ze moeten besluiten hoe ze zich gaan verhouden tot de mensen die ze tegenkomen onderweg. En dan maakt de Heer het heel erg duidelijk. Nee, je focus moet het beloofde land zijn. En wat die heidenen betreft, het gevaar bestaat dat jullie je toch weer laten verleiden om een andere god te aanbidden. Jullie mogen niet voor een andere god neerknielen, zegt de Heer dan. De Heere, de afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Nou, dat is een hele volzin. De Heer, de afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. In het Hebreeuws staat er heel simpel 4 woorden. God, jaloers, jaloers, Heer. En dat geeft het ons dan in de notendop. Hij is gewoon jaloers. En dan zijn we terug bij het tweede gebod. Kniel voor zulke beelden niet neer. Kniel niet neer voor andere goden. Kniel niet neer voor de beelden die je zelf creëert. Die voor jou zo belangrijk zijn geworden. En ja, al die dingen zijn belangrijk. En ze maken allemaal deel uit van het ene grote vlak. En dat wat wij menen als het allerbelangrijkste te zien. God zegt ja. Dat ben ik, maar nog zoveel meer. Ik ben een God van liefde, maar ik wil dat je ook begrijpt dat ik een jaloers God ben. Dus dat is eigenlijk ons huiswerk. Wij moeten er ons in verdiepen om de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van die God te begrijpen. En dan aan het eind van de dag tot de slotsom te komen. God, u bent zoveel groter. God, u bent zoveel meer. Woorden schieten tekort. Zelfs al zouden we ze alle 240.000 gebruiken of die 700.000 in Engels, ze schieten tekort. Nou, de keuze voor jaloers is enigszins ongelukkig dus, als wij het woord jaloers lezen. Het zou accuraat zijn om te zeggen dat God met grote ijver zijn verbond met de mens bewaakt en in stand houdt, zowel zijn kant van het verbond, en dan, ja, is eigenlijk het meest bizarre, dat hij ook nog eens onze kant van het verbond houdt, omdat hij al zag aankomen, ja, kan een verbond met die mensen sluiten, maar dat gaat dus fout. En daarom kwam Christus. Dus we zijn, in die zin zijn wij zo arm dat wij ons verbond, als wij zeggen, ja Heer, ik wil, ja Heer, ik zal, dan ziet God al aankomen van ja, die intentie is goed, maar je zult het niet waar kunnen maken. En daarom Christus. In Christus maakt hij zelfs onze kant van het verbond waar. En dan mogen wij daar in dat werk, in het volbrachte werk van Christus, blijven rusten. Dus God heeft er alles aan gedaan, te beginnen in het Oude Testament, om de mens aan zich te verbinden, middels dat verbond dat hij allereerst met Abraham sluit. Met als kern, door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dat is de kern van het verbond. Alle volken, het is een inclusief verbond. En hoewel het niet eenvoudig is om alle facetten van een jaloers God te begrijpen, ben ik dankbaar, diep dankbaar dat hij zijn verbond bewaakt en eert met jaloersheid, met een nijdigheid, zoals de Statenvertaling zegt, nijdigheid. En dan mijn laatste zinnetje is deze. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Ik spreek regelmatig in traditionelere kerken, en dan mag ik ook de votum en de groet doen. Vroeger vond ik dat allemaal maar ja, raar, maar nu realiseer ik me dat het een van de mooiste dingen waarmee je een dienst kunt beginnen. Moet je voorstellen dat je komt samen, je hebt net je koffie gedronken of wat dan ook, je komt thuis en je zit op je stoel en dan hoor je die woorden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. Nou, dan vult je hart zich toch met hoop. Hij gaat het afmaken. En dan kun je de dienst in met elkaar. Als ik het even niet meer zag, dan de woorden te horen, dit is een belofte uit zijn woord. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. En dat doet hij met jaloersheid, met een nijdigheid. Mensen, wat zijn wij ongelooflijk gezegend dat we een God hebben die met jaloersheid dat verbond bewaakt en zorgt dat wij die eindstreep niet alleen halen, maar dat we ruim, en dat door het werk van Christus, dat we ruim binnenkomen, binnen de tijd. Vandaag de marathon in Rotterdam. Hè? En dan wil je natuurlijk binnen die tijd binnenkomen, ver binnen die tijd. Maar het is in die zin geen competitie, want alles wat daarvoor nodig is, is al verbracht door Christus. En mogen God ons zegenen en ons vervullen met dankbaarheid en ontzag voor het feit dat hij een jaloers God is. En dan niet de jaloersheid die wij kennen, maar zoals het in de Bijbel gerelateerd en gekoppeld is aan zijn verbond. Amen.